onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu tezamen van Psalm 119 en daarvan het 10e vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omringd door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken om u te zien, ter hoge vierschaar treen, tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Wij noemden nu het 10e vers van Psalm 119. Gelezen worden dat u kunt vinden in de openbaring aan Johannes en daarvan nader het 20e hoofdstuk. Wij noemden u openbaring 20.
En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden, en hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot een krijg, welker getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs, dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Hoe past het ons, Heren, God der Heerscharen, wanneer we aan de avond van deze werkdag der week door uw sparende hand zijn vergaderd onder de prediking van uw woord, u den Heere te erkennen en ons in het stof aan uw voeten neer te leggen. Hoeveel mensen, Heere, hebben ook in deze dag die bijna ten einde is, het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. En waar elke slag van ons hart hier op deze aarde een mens naar zijn eeuwig huis gaat, hoeveel duizenden zijn dan ook vandaag geroepen voor die grote witte troon, waarvan wij uit uw woord zojuist gelezen hebben. Aangrijpend ogenblik, Heere, waarin de levensboom des mensen valt, naar het noorden of naar het zuiden. Aangrijpend ogenblik, dat ook ons eenmaal wacht, wie weet hoe spoedig. Het kon zijn dat ook voor ons de 11e ure der genadetijd is aangebroken. En dat ook over ons levenspad, hoe jong wij ook zijn wellicht, de schaduw van de dood reeds valt. Ja, het kon zijn, Heere, dat vanavond voor de laatste maal geklopt wordt op de poort van onze ziel. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat het heel kortbij is, dat ook wij rekenschap zullen geven aan de rechter des hemels en der aarde. Heere, wat is ons leven dan ernstig, want dan zal het toch van 2-in-1 zijn, o God. Sterven wij dan, zo wij geboren zijn, ach, dan zal in woorden onze rampzaligheid niet zijn uit te drukken. Eeuwig van u gescheiden, eeuwig in de duisternis, eeuwig begerend een druppel om onze hete tong te verkoelen. Eeuwig die knagende worm van onze consciëntie. Eeuwig dat nooit uitgebluste vuur van uw goddelijke toren. Maar anderzijds wie daardoor wederbarende genade mag zijn ingegaan door die enge poort. O Heere, dat geluk zal ook in woorden niet zijn uit te drukken. Eeuwig God te mogen lieven. Eeuwig verlost te mogen zijn van het lichaam der zonde en des doods. Eeuwig te mogen delen in de gemeenschap van een drieënige God. En eeuwig te mogen verkeren in de gemeenschap der engelen en der triomferende kerk. En een zaligheid te mogen genieten die het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. Heere, en dan weet ge dat ook voor ons allen het van tweeën één zal zijn. Daar reizen wij nu samen naartoe, naar die ontzaglijke ogenblikken, dat wij zullen staan voor die grote witte troon. Heere, laat dat vanavond ook op onze conscientie en op onze harten mogen wegen. Geef ons onder het luisteren daar een indruk van. Dat ons leven een handbreed is, wil genadig met uw goddelijke geest medekomen onder de prediking van het woord. Heere, er is vanavond geen mens in de kerk die naar u vraagt. En ge hebt in uw woord gezegd dat ge vanuit een hemel nedergezien hebt of er iemand verstandig was die God zocht, en er was er geen. En dat zal ook van ons moeten gelden, Heere. Er is er geen, maar ach, zoudt ge nu vanuit dat eeuwig zoen en zout verbond, en vanuit die opzoekende liefde die soeverein is en vrij, uzelf nog willen verheerlijken vanavond, laat uw geest nog mogen werken, Heere, troost uw volk. Ge weet hoe ze hier neerzitten, misschien moedeloos. De Heere heeft me vergeten. De Heere heeft me verlaten, misschien met een grauwigheid over hun ziel, vanwege dat leven zo ver bij u vandaan, Heere. We lezen van Simpson in uw woord, dat de Heere van hem geweken was en hij merkte het niet. En hoe kan dat ook in het leven van uw kinderen zijn, Heere, dat de woorden er nog wel zijn, maar de zaken niet meer. En dat de vorm er nog wel is, maar het leven is geweken. En dat we met heimwee kunnen denken aan die tijden van weleer. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? O Heere, dat de ziel het uit moet roepen, ach, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. En Heer, het kan zo donker in het leven van uw volk zijn, misschien zitten er hier nog wel onder het woord vanavond, dat we ook niet meer bidden kunnen. En dat we zelfs niet meer bidden willen, dat er geen geur en geen smaak meer aan ons leven is, en dat het hart zo dor en koud is. En dat we onszelf waarnemen als een lederen zak in de rook. En dat u het van ons wel zeggen moet, Heere, dit heb ik tegen u. Dat ge uw eerste liefde verlaten hebt. De bruidstijd vergeten. Misschien zitten er hier wel van die zielen onder het woord, Heere. Die wel weten hoe dor hun leven geworden is, hoe koud het is, hoe biddeloos, hoe geesteloos, en die zichzelf toch niet op de rechte plaats kunnen brengen, die er wel onder gebukt gaan en onder zuchten soms, maar die zelf niet weten hoe ze de weg terug moeten vinden. Een hond kan zijn weg nog terugvinden, Heere, maar een schaap nooit meer. O, mag dan zijn vanavond dat u nog eens over wilde komen, waar bij ons de deuren gesloten zijn, en dat ge nog eens ons terug wilde brengen. We lezen toch van Jacob, dat zo laag met hem afgelopen was, dat hij de afgodsbeelden in zijn tent had. Maar toen u in zijn leven kwam, toen heb u gezegd, ik ben die God van Bethel. Toen hebt ge hem teruggebracht naar dat plaatsje waar u begonnen zijt. Ja, waar ge de Jacobsladder in zijn leven hebt geopenbaard, gedenkt ook aan onze onbekeerde mensen, de jongens, de meisjes, die vanavond nog onder het woord zijn. Het is nog een voorrecht, Heere, dat ze op een zomeravond nog onder uw getuigenis willen komen. Maar laten we toch maar niet denken dat we beter zijn dan de wereld, die daar buiten zich uitleeft, maar dat ook wij nodig hebben van nieuws geboren te worden, zondaar voor God te mogen worden. Ach, zou u dan nog eens om willen zien vanavond naar een jongen of een meisje, naar een man of een vrouw, en een pijl willen schieten tussen de gespen en het pantsier, opdat we als een ongelukkig, naar u bedroefd mens de kerk zouden mogen verlaten vanavond. Gedenkt u de zieken der gemeente, de rouwdragenden, de kruisdragenden, alle die het moeilijk hebben, Heere. Ook mocht u aan die broeder uit het midden der gemeente gedenken, die in het ziekenhuis een groot onderzoek zou hebben te ondergaan. U mocht hem gedachtig zijn en het met het kwade zo maken dat het hem niet smartte. Sterk de broeders uit de Raderkerk. Doe de ouderlingen spreken als de woorden Gods. En doe de diakenen dienen als uit kracht die God verleent. Sterk al uw knechten, Heren, ook die ziek zijn, bijzonder onze geliefde broeder, die in de kring van onze gemeente zulke grote plaats in mag nemen nu al zoveel jaren, maar bezet is met een ernstige krankheid. Kon het in uw raad bestaan, spaar hem nog voor zijn gezin, voor zijn gemeente, voor de kring onze gemeenten. Wil genadiglijk geven, Heere, dat u uw voetstappen drukken mocht. En dat hij maar ervaren mocht met een Asa, gij hebt mijn rechterhand gevat. Wat een voorrecht, Heere, als u die rechterhand vat, dat u die rechterhand dan ook vasthoudt. Want als wij het vast moesten houden, dan was het eeuwig kwijt. Maar gij zei de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Toon dat ook in zijn leven. Gedenkt degene die worden opgeleid tot de bediening des woords. Sterk ze in hun rondgang in het midden der gemeente. En wil ook dit volk, dat nog immer herderloos is, eens verblijden met de man uws raads. Gedenk ons arm, in het heidendom wegzinkend volk. Ons u vergetend vaderland, leer ons, Heere, en bekeer ons. Help ook hem, die vanavond uw woord heeft te spreken. Doe hem in eenvoudigheid en ootmoed uw getuigenis bedienen, als een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt, en dat om het bloed des eeuwigen testaments. Amen. Wij zingen van Psalm 90 en daarvan de versen 4 en 7. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. O God, als gij in majesteit verheven het onrecht, dat we in het openbaar bedreven en het kwaad, door ons in het heimelijk verricht, in het licht stelt van uw glansrijk aangezicht. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? Leer ons den tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. Keer weder, Heere, uw gunst kom ons te sta. Hoe lang ons zegt uw knechten uw gena? Terwijl wij zingen van Psalm 90, de versen 4 en 7, krijgt u gelegenheid uw gaven af te zonderen. Geliefden, het is uit het u voorgelezen schriftgedeelte dat wij vanavond u het woord des Heren wensen te bedienen. Ge kunt de tekstwoorden daartoe vinden in Openbaring 20, de versen 11 en 12. Wij lezen in het 11e en 12e vers van dit hoofdstuk Gods woord aldus. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. Tot zover. Deze woorden, geliefde, houden ons vanavond stil bij 's werelds laatste dag. En dan willen wij met de hulp des Heren op een viertal gedachten letten. In de eerste plaats op de troon die dan wordt opgericht. Wij lezen in onze tekst van een grote witte troon. En van degene die daar op zat. In de tweede plaats willen we letten op de schare die dan wordt verzameld. Wij lezen dat dat zullen zijn de doden, klein en groot. In de derde plaats letten wij op de boeken die dan worden geopend. Geleest van boeken die worden geopend en van een ander boek dat wordt geopend. En in de vierde plaats willen we stilstaan bij het oordeel dat dan wordt geveld. Geleest dat dan de doden geoordeeld worden uit hetgeen in de boeken geschreven was. Staan wij vanavond een ogenblik stil bij 's werelds laatste dag. Dan letten wij in de eerste plaats op de troon die dan wordt opgericht. In de tweede plaats op de schare die dan wordt verzameld. In de derde plaats op de boeken die dan worden geopend. En tenslotte op het oordeel dat dan wordt geveld. Johannes ziet in den geest. In deze beide verzen van onze tekst het aangrijpende tafereel van het laatste oordeel op de jongste dag. Hij heeft dat in zijn openbaring al enkele malen eerder zien gebeuren. Maar de Heere laat hem telkens die grote dag der dagen van een ander gezichtspunt uit opnieuw zien. En nu ziet hij dan die jongste dag, die dag der dagen als de dag van het goddelijke, alles beslissende gericht. Dus wanneer wij in onze tekstwoorden, geliefden, vanavond ons verplaatsen, dan zijn wij in gedachten op de jongste dag. Die ontzaglijke dag der dagen die wij allemaal, u en ik, mee zullen maken. Het zij dan dat we nog leven zullen. Het zij dan dat de Heere ons uit het stof des doods zal opwekken. En wij met een vernieuwd lichaam voor de troon zullen staan. Maar wij zullen er allen bij zijn. U en ik. Die jongste dag die zo geheel ongedacht en onverwacht aan zal breken. Wij hebben wel eens de gedachte, gemeente, en die gedachte hebt ge misschien ook wel eens, dat de jongste dag zal komen in een tijd van ontzaglijke oorlogen. In een tijd waarin de wereld als het ware in barensnood verkeert. Misschien wel in de dagen van de derde wereldoorlog, misschien in de dagen van een atoomramp. Maar nee, gemeente, als de Heere spreekt over oorlogen en geruchten van oorlogen, dan zegt hij, nog is het einde niet. Die dag der dagen zal daarentegen aanbreken, in een tijd waarin zij zullen zeggen naar het woord van de apostel, vrede, vrede en geen gevaar. Het zal een rustige tijd zijn. Het zal een tijd zijn waarin zij zullen kopen en verkopen. Huwen en ten huwelijk geven. Een tijd als in de dagen van Lot, waarin het maatschappelijk en het economisch leven hun gang zullen gaan. En dan zal een haastig verderf de goddelozen overkomen, gelijk de barensweeën een bevruchte vrouw. Wat zal dat zijn, geliefde? Wanneer deze wereld haar gang zal gaan, de fabrieken zullen draaien, de scholen zullen bezet zijn, de kerken zullen wellicht vol zijn, hoewel het er niet veel meer zullen zijn. Er zal getrouwd worden op die dag. Jonge mensen zullen elkander hun ja-woord geven. Er zullen kinderen geboren worden op die dag. Anderen zullen op die dag nog begraven worden. Heel dit aardse leven zal doorgaan. En ineens zal de hand des Heren, Heren, de klok van deze wereld stilzetten. Op het alleronverwachtst. En zullen wij in de wolken zien het teken van de Zoon des Mensen. Die komen zal met grote kracht en heerlijkheid. Met zijn 1000 × 1000. 10.000 × 10.000 engelen rondom zich. En die de troon van zijn gericht zal zetten op de wolken. Geliefden, wat een dag. Zal dat zijn voor ons samen en voor deze wereld. Dan zal er een geluid over deze machtige aarde klinken, dat tot in alle werelddelen gehoord zal worden. De stem van de archangel. Een bazuingeschal dat alle arbeid in een oogwenktijd stil zal leggen. Een bazuingeschal dat slapenden zal doen wakker schrikken. Een bazuingeschal dat de graven splijten zal en de doden zal opwekken uit de slaap des doods. En dan, geliefde, zullen alle mensen die ooit hier op aarde hebben geleefd, leven en nog leven, zullen gedagvaard worden voor de troon van het Lam. En dat is het wat Johannes hier op Patmos geschieden ziet. En ik zag de doden. De doden. O, let u op dat woordje de. Niet sommige doden, maar ik zag de doden. Dat wil zeggen alle doden. Alle die hier op aarde hebben geleefd en gestorven zijn. O, zeker, er zullen er ook nog leven op die dag. Die zullen in een punt des tijds veranderd worden en van een onverderfelijk lichaam ontvangen. Maar verreweg het grootste deel van die scharen voor de troongemeente zal al gestorven zijn en uit de doodslaap worden opgewekt. Ik zag de doden, hoeveel zouden dat er zijn, gemeente? Hoeveel? Miljarden en miljarden. Ongeveer 3 miljard mensen leven er nu op deze aarde. En dan in de duizenden jaren die deze aarde telt, 6000 ongeveer. En wie weet hoeveel jaren en eeuwen daar nog volgen zullen. Al die miljarden staan daar. Waar staan ze? Dat zegt Johannes er niet bij. Maar Gods woord zegt ons duidelijk, geliefde, dat die troon waarop de Heere recht zal spreken in die laatste dag, niet op de aarde zal staan, maar die troon die zal staan op de wolken des hemels. Daar zal de Heere recht gaan spreken over levenden en over doden. Wat een menigte moet dat geweest zijn, geliefde, die Johannes hier ziet, een ontelbare menigte. En weet ge wat nu zo wonderlijk is? Dat Johannes niet eerst al die mensen ziet. Er is iets anders, geliefde. Hij kijkt als het ware over die mensen heen. Niet die miljarden mensen zijn het die hem in de eerste plaats opvallen. En dat is toch wel wonderlijk, geliefde, want zo'n schare mensen, wie zou daar nou overheen kunnen kijken? En toch, geliefden, Johannes ziet iets anders, dat zulk een indruk op hem maakt, dat het een tijd lang duurt voor hij al die mensen ziet staan. En wat is dat andere dan, dat eerst zijn hart in beslag neemt en zijn aandacht trekt? Ik zag een grote, witte troon. Voor alle dingen wordt het oog van de ziener van Patmos naar de troon getrokken, geliefde. Dat moet zulk een troon zijn, zulke majesteitelijke troon. Al Johannes' aandacht gaat naar die troon uit. En die mensen, die ziet hij pas later. Eerst die troon en degene die daarop zat. Wat zal dat een troon zijn, gemeente? De opperheer die zijn geduchte stoel op starren sticht en grondvest op de wolken. Wat zal die een troon zetten op deze aarde, in de wolken des hemels, op die laatste dag der dagen? Een grote troon, zo groot dat al die miljarden mensen hem kunnen zien. Een witte troon. Waarom wit? Waarom is die troon wit op de jongste dag? In de oorspronkelijke taal staat er een woord, geliefde, dat wil eigenlijk zeggen blinkend wit, smetteloos wit. Waarom zal die troon zo wit zijn? Ach, omdat het oordeel dat van die troon afgesproken wordt, het vonnis dat vanaf die troon weer klinken zal, geliefde, dat zal zo zuiver zijn als sneeuw. En dat zal zo rechtvaardig zijn als witte wol. Dat oordeel dat zal smetteloos zijn. Die grote rechter, die zal zich nou geen ene keer vergissen. Van al die miljarden keren, gemeente. O, wat vergissen wij ons dikwijls. Wat houden wij soms voor het kostelijke wat snood is? En wat houden wij voor het snode wat kostelijk is? Maar hij van wie wij lezen in Jesaja 11, dat waarheid en gerechtigheid de gordel zijner lendenen zijn, hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, en hij zal naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. O nee, geliefd. Hij zal volmaakt rechtvaardig oordelen, u en mij. En zelfs de verdoemden in de hel zullen eeuwig moeten bekennen dat God rechtvaardig was. Denk erom, dat is heel iets anders dan wat wij lezen in de 51ste psalm. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Die psalm zal in de hel nooit worden gezongen, geliefde toehoorders. Maar ze zullen wel moeten zeggen, eeuwig, eeuwig eigen schuld. Dat oordeel is recht, smetteloos recht. Dat zal een witte troon zijn, geliefde. En de grootste huichelaar zal voor die witte troon onherroepelijk als een ellendige geveinsde worden ontdekt. En het kleinste arme kind van God, die hier als een naamloze, doodbrakend zijn weg over de wereld zocht,
zal in die dag der dagen door die grote herder bij de schapen worden gezet. Geliefden, het zal een rechtvaardig oordeel zijn. Een witte, grote troon en degene die daarop zat. O, leest u goed hoe het er staat, geliefde. Ik zag een grote, witte troon en degene die daarop zat. Van die troon zegt Johannes hoe die eruit ziet. Groot en wit. Van die mensen die daar voor de troon staan, zegt Johannes ook hoe ze eruit zien. Klein en groot. Maar van hem die op de troon zit, zegt Johannes niet hoe hij eruit ziet. Waarom niet? Dat kan die niet, gemeente. Dat kan die niet. Hij die op de troon zit, is de onuitsprekelijke. De onbeschrijfelijke. Wie zal dat dan zijn die op die troon zit? God, zult u zeggen. Jawel, gemeente, maar we kunnen het nog wel nauwkeuriger zeggen. Het zal de Heere Jezus zijn. Het zal de Christus zijn. Weet u wat ik lees in de Heidelbergse Catechismus zondag 19? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van me weggenomen heeft, tot een rechter uit een hemel verwachtte. De Vader zal op die dag het oordeel overgeven aan de middelaar, die komen zal, zeggen onze 12 artikelen, om te oordelen de levenden en de doden. Ja, zult u zeggen, maar Johannes wist toch wel wie de Heere Jezus was. Als hij nou aan Johannes gevraagd zou hebben, hoe ziet die Christus eruit? Dan zou die de Heere hebben kunnen beschrijven, geliefde, zoals die hem in zijn omwandeling op aarde heeft leren kennen. Maar Johannes zou hem ook kunnen tekenen, zoals die hem had leren kennen met het oog des geloofs. Kunt u dat ook? Kunt u dat ook? Weet u hoe die middelaar eruit ziet, geliefde? Zoals die zich ontdekt in het leven van zijn volk in de tiende uren? O, dan moet ge maar eens lezen Hooglied 5, waar de bruid haar bruidegom gaat beschrijven. En al mist ze hem dan, al is hij dan van haar geweken om haar zonde en onzorgvuldigheid, maar ze weet dat hij blank is en rood en de banier boven 10.000 draagt. Dat zijn gehemelte enkel zoetigheid is en dat zijn haarlokken gekruld zijn, zwart als van een raaf. Dat zijn ogen zijn als der duiven ogen met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. En dat zijn schenkelen zijn als de cederen, uitverkoren als de Libanon. Geliefden, kunt u dat ook? Johannes wist dat wel. Geliefden, maar waarom beschrijft hij hem dan hier niet? O, omdat... Nooit. We lezen in het 12e vers dat de doden stonden voor God. En dat wil zeggen voor Christus. Als het ooit duidelijk is dat de Heere Jezus ook God is, dan is het in dit 12e vers, geliefde. Hij zit daar als God. En zoals die hier op aarde zijn goddelijke natuur 33 jaren verborgen heeft achter het voorhangsel zijner mensheid, zo zal hij in die grote dag der dagen zijn menselijke natuur als het ware verbergen achter zijn goddelijke glorie. Maar hij zal daar zitten als God. Degene die daarop zat, zegt Johannes, van wiens aangezicht, wat lezen we dan in het 11e vers, de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. Geliefden, het zal niet alleen voor u en voor mij een aangrijpende dag zijn, die grote dag der dagen, maar ook voor deze aarde. En weet u dat deze aarde naar die dag uitziet? Weet u dat? U zult zeggen, hoe kan dat dan? Och, lees u dan Romeinen 8 maar eens, gemeente. waar wij lezen dat het ganse schepsel als in barensnood is en met opgestoken hoofden de openbaring verwacht van de kinderen Gods, opdat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis die om der zonde wil over haar gekomen is. O gemeente, deze wereld onbewust hijgt ook naar de openbaring van de kinderen Gods. En dan zal de Heere op die dag der dagen de zon met een haren zak gaan bekleden. Dan zal de maan worden tot bloed. Dan zullen de starren van de hemel vallen gelijk een vijgenboom in de stormwind zijn onrijpe vijgen van zich afschudt, geliefden. Zal alles gebeuren in die jongste dag in de aarde. En de hemel, dat wil hier zeggen de wolkenhemel, de sterrenhemel, zullen wegvlieden voor hem die op de troon zit. Geliefden, en in die ontzaglijke gebeurtenissen, terwijl de elementen branden, de zon met een haren zak bekleed wordt, de maan in bloed veranderd wordt, de sterren uit haar plaatsen bewogen worden, de graven zullen scheuren, de aarde zal sidderen, zal de Heere in alle rust en majesteit zijn stoel op de starren stichten, grondvesten op de wolken, en dan zal hij de doden voor zich vergaderen. Zullen we daar in de tweede plaats op letten, de schare die dan verzameld wordt. En ik zag de doden, klein en groot. Waar komen al die mensen dan vandaan, gemeente? Dat leest u in vers 13. Het 13e vers, dat gaat in orde aan het 12e vers vooraf. Daar gaat Johannes verklaren hoe die doden daar komen voor die troon. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld en iegelijk naar haar werken. De zee, dat is het eerste. Dat valt Johannes zo op, dat hij dat als eerste noemt, dat de zee haar doden teruggeeft. Wat is dat een wonder, gemeente. Wat is er wat afgezocht naar verdronken mensen? Wat is er wat gedrecht naar verdronken kinderen? Wat hebben ze gezocht en gewacht of de zee haar doden terug zou geven. En wat zijn er tienduizenden doden die de zee nooit heeft teruggegeven, die tot vandaag de dag op de bodem der oceanen liggen of verslonden door het gedierte der zeeën. Maar op die dag, geliefde, zal die zee die luistert naar zijn wil de doden terug moeten geven. En die zee zelf zal als een perkament worden opgerold. Want we lezen in het volgende hoofdstuk: en de zee was niet meer. En daar zullen ze komen, geliefd, de kusten, de stranden. Daar zullen ze komen, de doden die daar in de zee zijn verzonken, al die eeuwen door, al die duizenden en tienduizenden. De zee gaf de doden die in haar waren, ook die in de zondvloed eeuwen geleden verdronken zijn onder de toren van God. En de dood, lees ik, en de hel gaven de doden die in haar waren. En dan moet ge hier onder dat woordelijke hel niet de rampzaligheid verstaan, maar zoals onze kanttekenaar zegt, moet ge hier, net als in Psalm 16, onder de hel het graf verstaan. Ge weet wel dat in Gods woord dat woordelijke hel soms in de betekenis van graf wordt gebruikt. Ook het graf zal de doden geven die in haar waren. Wat een wonder, geliefde, want wat zal er van die doden over zijn? Ach, gemeente, wat zal er van u en van mij over zijn over 200 jaar? Denk u daar eens over. Als een mens daar eens even bij gebracht wordt, geliefde, dan gaat die grote mond dicht. Zo'n klein handje stof, wat je kunt leggen in de palm van je hand, dat is er dan over van die grote mens,
Dat is er dan over van dat lichaam dat we gekoesterd hebben. Dat is er dan over van onze naam, een handje stof, wat gebleekte beenderen misschien, geliefden. En als nou duizenden jaren geleden de mensen begraven zijn, wat is er dan nog van over? Maar het graf zal zijn dode wedergeven, zal wat wezen, gemeente. Allemaal met een nieuw lichaam. Ik geloof dat het Justus Vermeer is. Die heeft eens iets gezegd wat me zo geraakt heeft. Die heeft gezegd, Gods kinderen zullen dan een heerlijk lichaam krijgen in die dag. Mephibozeth zal niet meer kreupel wezen. En Bartimeus zal nooit meer blind wezen. En Barzillai zal niet meer oud wezen. Maar de ongelovigen krijgen ook een lichaam. Wat voor een lichaam. En dan zegt Vermeer, een afgrijzelijk lichaam. Een lichaam waar de zonde voor eeuwig op getekend is. De dronkaard zal een lichaam krijgen waar de sporen van de dranklust op getekend staan. De overspelige zal een lichaam krijgen waarop de hoererij te lezen staat. En zo, geliefden, zullen ze daar staan op dat graf. Wat zal dat zijn als die stem van die archangel die doden tevoorschijn roepen zal, geliefde. Klein en groot. En ze zullen daar gedagvaard worden voor die grote, witte troon. Wat zal dat toch een ogenblik zijn, geliefden, op onze begraafplaatsen. Ach, ik loop wel eens graag over het graf. En geliefde, dan moet ik altijd denken aan die dag. Aan die dag. O, wat een onderscheid zal dat zijn. Daar zal de ongelovige spotter staan. Handen wringen. Tanden knersen. Jammeren. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. En daar zal ook een volk staan, o geliefde. Die zullen er handen omhoog heffen. Omdat hun verlossing genaakt. En die aangezichten die zullen glanzen. Vanwege de blijdschap die dan onbepaald van zijn gezegend aanzicht straalt. Geliefden, daar zal de kerk ook elkander terugkrijgen. Vrouw en man, niet meer als vrouw en man, maar als de engelen gods. Maar toch, wat een weerzien zal dat zijn, geliefden. Ik heb eens op een graf gestaan. Waar een vader lag die God vreesde. Een moeder die God vreesde. En een kind dat God vreesde. En toen dacht ik, geliefde, wat zal dat in de grote dag der dagen hier een plekje zijn. Als dit graf opengaat. En de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En de Heere zal het stof der ontslapenen vergaderen. En ze stellen voor de troon. Ik zag de doden, zegt Johannes. U hoort in zijn woorden de eerbied. U hoort de indruk die het op hem maakt. Ik zag de doden, klein en groot. Wat zou dat betekenen, gemeente? Klein en groot. De verklaarders verschillen van mening. Daar zijn eigenlijk twee opvattingen, die u ook bij de kanttekenaren terug kunt vinden. Sommigen menen dat hier gezien wordt op de staat die de mens in het maatschappelijk leven heeft ingenomen. En dan zullen er kleine staan, knechten, armen en groten. Nebukadnezar zal daar staan, Farao zal daar staan, Hitler zal daar staan. En Napoleon, maar ook de eenvoudigste arme zal daar staan, klein en groot. Andere verklaarders, en geliefden, daar voel ik toch ook wel veel voor, menen dat het hier letterlijk genomen moet worden. Kinderen, ouderen, daar zullen ook kinderen staan, afgelegd hebbende alle gebrek en zwakheid. En wat des kinds was, klein en groot, hoe het ook zij, gemeente, die dag der dagen zal het openbaren. Ik zag de doden,
klein en groot, staande voor God.
En nou wil ik er nog één ding van zeggen. Het staat niet in de tekst, dat weet ik. Maar dan is het mijn vaste overtuiging, geliefde, dat de doden daar niet zomaar door elkaar zullen staan, maar dat ze daar staan zullen op een ordelijke wijze. Wat wil ik daarmee bedoelen? Volk bij volk, geslacht bij geslacht, familie bij familie, gezin bij gezin, ouders bij kinderen, kinderen bij ouders. Want, geliefde, we zullen daar ook rekenschap moeten geven, niet alleen van ons persoonlijk leven, maar ook van ons ouderschap, ook van ons kindschap. En zoals het volk van Israël bij de Ebal en bij de Gerizim naar haar geslachten opgesteld stond, zo zal de Heere ook in die dag der dagen ons in onze verbanden voor den troon stellen. Jongens en meisjes, je zal daar naast je vader, naast je moeder zijn. Vaders en moeders, je kinderen zullen daar bij je staan. De leraar zal daar staan bij zijn gemeente. En de gemeente zal staan bij haar leraar. O, de Heere zal in ordelijke verbanden, niet chaotisch, niet door elkander gemengd, maar naar een rechte orde, de doden voor den troon zetten, geliefde. En de boeken werden geopend. Dat was onze derde gedachte. De boeken werden geopend. En dan verstaat u wel, gemeente, dat dat beeldspraak is. U moet niet denken aan boeken van papier en inkt. Die heeft de Heere niet nodig. Maar zoals een aardse rechter een dossier krijgt, zouden wij vandaag de dag zeggen, zo zal die hemelse rechter boeken hebben. Als u voor de rechter moet komen, geliefde, dan wordt daar voor die rechter een map neergelegd waar heel de zaak in beschreven staat. En dat zal die grote hemelse rechter nou niet nodig hebben. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Maar, geliefden, hij zal wel, het is als het ware beeldspraak, de boeken openen. En wat wordt dan met die boeken bedoeld? De kanttekenaar zegt twee dingen. Het boek van Gods alwetendheid en de boeken van onze consciëntie. Dat zijn die boeken die dan worden geopend. De boeken werden geopend. Dat wil zeggen, geliefden, dat de Heere één voor één Adams kinderen voor zich roepen zal. En dan moeten wij niet vragen, kan dat dan op ene dag? Zal daar dan tijd voor wezen op ene dag, al die miljarden mensen? Geliefden, laten we ons met zulke dwaze dingen niet bekommeren. Dat is een zaak des Heeren. Het zal voor u en voor mij erop aankomen of wij dat goddelijk gericht doorstaan kunnen zonder verschrikking. De boeken werden geopend. Geliefden, dan zal de Heer in zijn algemeenheid de schapen van de bokken scheiden. Dat is waar. Maar denk erom, elke schaap en elk bok krijgt een eigen beurt. U en ik, gemeente, we zullen daar naar voren worden geroepen. In die grote dag, uw naam zal door die hemelse vlekkeloze rechter afgeroepen worden. En dan zult gij daar staan. En dan, geliefde, o, dan zal de Heere uw levensboek gaan openen ten aanschouwen van al die mensen die voor den troon staan. Ten aanschouwen van uw man, ten aanschouwen van uw vrouw, ten aanschouwen van uw kinderen en ouders, zal de Heere uw leven blootleggen. Want dat zal de bedoeling wezen van de jongste dag. Als wij sterven, gemeente, dan worden wij door de Heere aanstonds geoordeeld. Maar naar onze ziel alleen. En
daar zal niemand bij zijn.
De grootste huichelaar kan sterven, dat al de achterblijvenden menen dat hij een goede ruil gedaan heeft. Terwijl die in datzelfde ogenblik door de almachtige God verwezen wordt naar de rampzaligheid. Maar niemand hier op aarde die het weet. Maar in die grote dag der dagen, gemeente, zullen wij geoordeeld worden naar lichaam en ziel. En zal het oordeel publiek zijn, denk u dat eens in, publiek. Dan zal heel de wereld horen uit de mond des Heren of u een kind van God bent. Of dat u een eeuwige verlorene bent. Dat zal een publiek gericht zijn. En de boeken werden geopend. Dat bedoelt de apostel Paulus in 2 Korinthe 5. Als die zegt, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Nee, hij zegt niet, wij moeten verschijnen voor de rechterstoel. Wij moeten geopenbaard worden. Begrijpt ge dat woord? Wij moeten bekendgemaakt worden. Wij moeten ontdekt worden. Men zal weten wie wij zijn. God zal zijn volk op die dag naar voren brengen, geliefde. En heel de wereld zal weten wie de bruid van het Lam is. En de Heere zal gaan pronken met zijn kerk op die dag in het oog der wereld. Maar ook heel de wereld zal weten, geliefde, wie de Heere niet toebehoort. En de boeken werden geopend. Zal dat zijn, gemeente? Als we dan onbekeerd zijn, oh, denk u dat toch eens in. Ontzettend. Misschien wel aan het avondmaal gezeten. Misschien wel in de ouderlingenbank gezeten. Misschien wel op de preekstoel gestaan als leraar. En als de Heere dan het boek open gaat doen, geliefde. De boeken werden geopend. En de Heere gaat eens lezen uit dat boek. En hij gaat eens onze werken uit dat boek voorlezen. Onze woorden. Onze gedachten, o gemeente. Ik denk wel eens als er daar nou op dat stuk muur eens zou staan wat ik vandaag gedacht heb, zo. In het heimelijke van mijn ziel, soms niet eens gedacht, maar dat het bleef sluimeren op de bodem van mijn hart, dat het nog niet eens naar boven kwam, maar als al die vuiligheid er eens op die muur stond, gemeente, oh, ik zou door de grond willen kruipen, ik zou u niet meer onder ogen durven komen, en zo zou het met u toch ook wel wezen. Als de Heere hier eens schrijven ging, verborgenen van onze ziel. Maar wat moet dat dan toch wezen, gemeente, als de Heere dat publiek gaat voorlezen uit die boeken. Wie wij zijn. En we zullen dan als een geveinsde openbaar komen. Als de Heere opening van zaken geven gaat. In die grote dag der dagen, geliefde toehoorders. En we zullen daar dan staan, jongens en meisjes. Als je ouders dan al die dingen eens horen. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijnt. Dat zal dan waar worden. De zonde van de slaapkamer, ja. De zonde van de binnenkamer. De zonde van onze gedachten. De zonde van onze lusten, gemeente. En dat van die witte troon. Van die smetteloze witte troon, dat zal toch wat zijn? Is dan toch geen wonder dat die mensen zullen gaan schreeuwen, bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Niet alleen tegenover die heilige rechter te staan, maar ook die schaamte, die vreselijke schaamte tegenover de wereld. Tegenover de andere mensen, geliefde. Oh, de boeken werden geopend. En van Gods volk. Hoe zal dat dan met Gods volk gaan? Gaat de Heere dan op die grote dag der dagen vertellen? Bekendmaken aan de wereld wat David gedaan heeft met Batseba? Zal de Heere dan weer gaan vertellen wat hij gedaan heeft met Uria? Zal de Heere dan gaan vertellen wat Manasse gedaan heeft met zijn kinderen? Wat Petrus gedaan heeft in de hof van Caiaphas? Nee, gemeente. Nee. Dat heeft hij geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. O, er is geen gedachte meer aan. Nee, volk. Weet u wat dat dan voor dat volk van God zal zijn, gemeente? Als ze daar voor die troon zullen staan. Ach, dan zullen ze daar niet als bekeerde mensen komen, hoor. En niet als gerechtvaardigde mensen. Maar als wij voor die witte troon zullen staan, volk, voor die heilige God. Voor die majesteit. Ach, dan zul je daar niet kunnen komen met je bekering. En niet met je ambt. En niet met je keuze. Niet met je rechtvaardigmaking. Dan zal dat volk daar staan met gebogen hoofd, geliefd. Ook in die dag. Ach gemeente, er is wel eens een tijd in het leven dat dat volk zingen mag. Maar als ze daar straks voor die troon zullen staan, dan zullen ze nog eeuwig van genade het moeten hebben. Maar dan zal de Heere de levensboek niet openen. Maar als er dan een kind van God voor die troon geroepen wordt, geliefde, dan lees ik zo ontroerend in onze tekst en een ander boek. Werd geopend. O, dan laat de Heere volk je levensboek dicht. Dat boek dat heeft hij achter zijn rug geworpen. Met alles wat erin staat. Dat is hier in je leven een keer open gegaan, weet je het nog? Dat levensboek van Gods volk. Dat gaat hier open, gemeente. Aan deze zijde van het graf. En als ik nou vraag aan dat volk of ze weten waar dat gebeurd is. Dan kunnen ze daar allemaal ja op zeggen. Waar God dat boek open ging doen en met zijn heilige vinger terugging naar de eerste bladzijde van dat boek, je kinderjaren. Sla de zonde nimmer ga. De echt waar hoor, dingen die je al lang vergeten was, die worden in je gedachten gegrift, ordentelijk voor ogen gesteld. Heel je levensweg krijg je terug. Al die lang vergeten bladzijden van je kleuterdagen, van je kinderjaren, van je jongelingschap. De Heere gaat het aanwijzen met zijn reine vinger hier en daar en daar. Is dat wel eens gebeurd, gemeente? De boeken werden geopend hier in je leven. Gelukkige zaak. Als dat gebeuren mag. En als de Heere dan niet alleen eens naar je dadelijke zonde gaat wijzen. Maar ik ga nog eens verder terugbladeren in dat levensboek naar de eerste bladzij. Die dat wel eens gedaan? De eerste bladzij. Weet u wat daarop staat? Goed geschapen. Diep gevallen. Hij gaat naar het paradijs. En hij brengt je daar, geliefde. O, hij brengt je daar. Dat je ziet de rotsteen waaruit je gehouden bent. En de holligheid van de bormput waaruit je gegraven bent. O gemeente. Dan blijft er geen plaats over om te staan. En dan werkt de Heere in het leven van zijn lieve volk naar een ogenblik toe, gemeente. Dat ze ingewonnen worden voor zijn rechtvaardig oordeel. Dan werkt de Heere met zijn lieve geest naar een ogenblik toe dat ze haar hoofd moeten buigen. En dat ze de koorden om de hals moeten leggen. En dat ze niet anders kunnen dan zeggen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Het heilig met een Heere eens worden. En weet u wat daar gebeurt? In dit leven. Waar de Heere een mens een verloren zondaar voor God maakt. O, daar gaat een ander boek open, geliefde. Daar. Niet te vroeg. En niet te laat, maar daar, waar de mens het voor God verliezen moet. En amen, amen, amen zeggen moet. Op het woord van Gods mond, daar wordt het waar en een ander boek werd geopend. Het boek des levens des lams, dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. En dan gaat de Heere met zijn volk, mag ik het met eerbied zeggen, bladeren in het boek des lams. Dat heb ook meer dan één bladzij hoor, volk. Dat boek des lams, dat heeft ook vele bladen. Heilige bladen. Dan gaat de Heere dat boek des levens des lams openen. Aan deze zijde des grafs. En straks nog een keer. In die dag der dagen. Als ze zullen staan onder de doden. Klein en groot. Staande voor God. Dan gaat dat andere boek open, geliefde. Dat boek. Waar de Heere de namen zijner kinderen in schreef. Dat boek van zijn verkiezend, eeuwig, goddelijk, soeverein welbehagen. Dat boek, geliefde, dat hij schreef met het bloed van zijn lieve kind. Dat boek van het verbond der verlossing en van de raad des vredes. Waar de Heere de namen zijner keurlingen in geschreven heeft. En op die dag der dagen. Zou dat boek opengaan voor dat volk Gods? Zingen we nu samen nog, voor we naar onze vierde gedachte gaan, uit Psalm 139, alleen het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Psalm 139, vers 1. Stilgeliefden bij de troon, die op die laatste dag wordt opgericht, een grote witte troon. Bij de scharen, die dan wordt verzameld, bij de boeken, die dan worden geopend. En u spreekt ons tekstwoord nog ten laatste van het oordeel dat dan wordt geveld. En willen we daar eens bijzonder op letten hoe het er staat, gemeente. Dan staat daar en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Zo staat het er, geliefd. Wij hebben wel eens gans verkeerde gedachten daarvan. Wij hebben wel eens de gedachte, geliefden, dat wij in die dag der dagen, als wij onbekeerd sterven, veroordeeld zullen worden omdat we verworpen waren. En dan zeggen we, als een mens nou verworpen is, wat baat het hem dan? Al kruipt hij zijn knieën tot bloed, al schreeuwt hij zijn keel hees naar de hemel. Maar, gemeente, er staat niet en de doden werden geoordeeld omdat ze verworpen waren. Er staat en de doden, en zo zal het op die laatste dag nou zijn. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En nou de paradox, gemeente. Nou zal dat volk van God zalig worden uit hetgeen in de boeken geschreven is. Nee, niet uit hetgeen in hun levensboek geschreven is, dan waren het eeuwig kwijt.
Maar dat volk zal zalig worden naar hetgeen in dat levensboek, in dat boek des levens des lams geschreven is, in dat andere boek, geliefde. En de Heere sluit hun levensboek met een kus van zijn liefde voor eeuwig toe. Maar de onbekeerden, die zullen veroordeeld worden naar hun werken, naar hetgeen in hun levensboeken geschreven is. En zo zal zalig worden vrije genade zijn en verloren gaan eigen schuld. Daar hebt ge de paradox. En die houden we vast, geliefde toehoorders. Wij zouden het liever andersom zien. Zalig worden eigen werk, verloren gaan Gods schuld. En wat loopt een mens zich menigmaal te pletter tegen het stuk van de goddelijke verkiezing en verwerping. Geliefde toehoorders, de Heere zal in die dag der dagen oordelen naar de boeken, oordelen naar je werk. En hij zal niet zeggen, gaat weg van mij, gij die verworpen waart voor de grondlegging der wereld. Maar hij zal zeggen, gaat weg van mij, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou. En tegen zijn kinderen zal hij niet zeggen, komt herwaarts. Gij die gewild hebt dat ik koning over u zijn zou, nee. Maar hij zou zeggen, komt herwaarts, gezegenden mijn vaders, beërft het koninkrijk dat u weggelegd is voor de grondlegging der wereld. Zij werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was. En daarom zal dat oordeel, mijn lieve toehoorders, zo strikt rechtvaardig zijn. Uit hetgeen in uw levensboek geschreven staat. Kom, jongens en meisjes, vaders en moeders, mannen en vrouwen, we stonden vanavond zo'n ogenblikje stil bij die grote dag der dagen, aangrijpende dag. En die dag zullen we allemaal meemaken, gemeente. Als Johannes hier zegt, ik zag de doden, dan heeft hij u daar ook bij zien staan. En dan heeft hij mij ook zien staan. Wat een gedachte. Ik zag de doden, klein en groot. Geliefde vrienden, hoe zul je nou daar staan? Als de Heere je levensboek gaat openen, dan zullen we staan voor een witte troon. Voor een heilig en een volmaakt God, geliefde vrienden. En dan zal al onze godsdienst, al mijn geloof, mijn bidden, mijn werk, mijn pleiten, mijn zingen, zal allemaal verteren voor de gloed van zijn heiligheid. Want alles wat uit de mens is en wat we als een spin gesponnen hebben uit onze eigen ingewanden, zal eeuwig tekort zijn om die God te kunnen ontmoeten, geliefden. Een volmaakt God te kunnen ontmoeten, moet ge een volmaakte gerechtigheid hebben. En al de godsdienst die uit de mens voorkomt, en die is er vandaag de dag, wat gemeente, godsdienst uit de mens, waar dat wonder van de wedergeboorte ontbreekt, en waar het wonder van Gods soevereine, opzoekende liefde gemist wordt, waar het allemaal is, ik geloofde, ik dacht, ik zei, ik bad. Geliefde, al dat eigen werk, ik snij ook in mijn eigen vlees, hoor. Ik zeg dat niet alleen tegen u. Ik zit er ook vol van. Eigen godsdienst zal voor God vergaan. Geen bestaan voor hem hebben. En och, gemeente, zou er dan wat anders wezen in je leven? Zou er dan wat anders wezen? Dat is nou de grote vraag. Ga daar nou vanavond eens mee naar huis. Zou er nou iets wezen in je leven, wat ik lees in Psalm 118, dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Geliefde, dat kan alleen zo zijn als hier in je leven, deze dag die in ons tekstwoord beschreven is, aanbreekt. Want als God een mens bekeert, gemeente, dan komt er onherroepelijk een ogenblik dat hij voor die troon gezet wordt. Voor die grote witte troon. En dat hij met al het zijne omkomt en het leven verliest. Maar ook onbevattelijk wonder dat de Heere van zijn kant dan een ander boek opendoet. Dat boek des levens. Dat boek des lams, gemeente, kom. En daarom zal dat volk reden hebben tot eeuwige aanbidding. Als de Heere het boek van ons leven dicht doet en het achter zijn rug werpt. En hij legt dat levensboek open, volk, waar hij je naam in schreef. Voor de grondlegging der wereld. Voor iets van u begon te leven. Waar hij met zijn liefdesvingeren je vuile naam in heeft gegraveerd. In dat boek des levens, eeuwig wonder, dan zal de kerk alleen maar kunnen stamelen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Heere, mocht u zelf toepasser, naprediker zijn van uw dierbaar woord. Het was zulk een ernstig stuk dat we vanavond overdachten, Heere. Een stuk dat we allemaal tegemoet reizen, jong of oud, klein of groot. Wij zullen er allemaal staan in die grote dag. Heere, leer ons er maar dichtbij leven. Geef dat de vogelen des hemels het zaad niet weg zouden pikken. Maar wil genadig in de eenzaamheid nog een overdenking geven van uw woord. Doe ons als de reine dieren de spijze herkauwen. Doe verzoening over onze zonde, dwaasheid en blindheid. Die in spreken en luisteren elk ogenblik ons aankleefde. Spaar ons op weg naar huis. En doe in de nachtelijke uren uw aangezicht ons lichten in de zoon van uw liefde. Amen. De slotzang is van Psalm 98, het laatste vers. Dat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Psalm 98, vers 4.
Thank you.
Ga thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.